Daarna willen we luisteren naar de schriftlezing. U kunt die deze avond vinden in het boek Handelingen, daarvan het 7e hoofdstuk, de versen 44 tot en met 60.
De tabernakel der getuigenis was onder onze vaderen in de woestijn, gelijk geordineerd had hij die tot Mozes zeide, dat hij die maken zou naar de afbeelding die hij gezien had, welke ook onze vaders ontvangen hebbende met Jezus gebracht hebben in het land, dat de heidenen bezaten, die God verdreven heeft van het aangezicht onze vaderen tot de dagen van David toe, de welke voor God genade gevonden heeft en begeerd heeft te vinden een woonstede voor den God Jacobs. En Salomo bouwde hem een huis. Maar de Allerhoogste woont niet in tempelen met handen gemaakt, gelijk de profeet zegt, de hemel is mijn troon en de aarde een voetbank mijner voeten. Hoedanig huis zult gij mij bouwen, zegt de Heere, of welke is de plaats mijn ruste? Heeft niet mijn hand al deze dingen gemaakt? Gij hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, gij wederstaat altijd de Heilige Geest, gelijk uw vaders alzo ook gij. Wien van de profeten hebben uw vaders niet vervolgd? En zij hebben gedood degene die tevoren verkondigd hebben de komst des rechtvaardigen, van welke gij lieden nu verraders en moorders geworden zijt. Gij die de wet ontvangen hebt door bestellingen der engelen, en hebt ze niet gehouden. Als zij nu dit hoorden, barsten hun harten, en zij knersten de tanden tegen hem. Maar hij, vol zijnde des Heiligen Geestes, en de ogen houdende naar de hemel, zag de heerlijkheid Gods en Jezus staande ter rechterhand Gods. En hij zeide, ziet, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des mensen staande ter rechterhand Gods. Maar zij, roepende met grote stem, stopten hun oren en vielen eendrachtelijk op hem aan en wierpen hem ter stad uit en stenigden hem. En de getuigen legden hun klederen af aan de voeten van een jongeling genaamd Saulus. En zij stenigden Stefanus, aanroepende en zeggende, Heere Jezus, ontvang mijn geest. En vallende op de knieën, riep hij met een grote stem, Heere, reken hun deze zonde niet toe. En als hij dat gezegd had, ontsliep hij.
Het woord van de Heere komt deze avond tot ons vanuit het 55ste en het 56ste vers van Handelingen 7. Handelingen 7, vers 55 en 56. Daar lezen we het woord van God en onze tekst. Maar hij, vol zijnde des Heiligen Geestes, en de ogen houdende naar de hemel, zag de heerlijkheid Gods en Jezus, staande ter rechterhand Gods. En hij zeide, zie, ik zie de hemelen geopend, en de Zoon des mensen staande ter rechterhand Gods. Geliefde gemeente, Gods kerk leeft onder een open hemel. Wanneer ik dat zeg, dan zou misschien iemand reageren met, is dat wel waar? Ik lees in de Bijbel van Asaf, in Psalm 73. Die wist zich door God onbegrepen. Hij kon de weg van de Heere maar niet bekijken. De goddelozen hadden voorspoed. En mijn bestraffing is er iedere morgen. Als er iets duidelijk is in het leven van die man, dan is het dat de hemel voor hem gesloten was en dat God niet van hem af leek te weten. Of ik denk aan iemand anders. En misschien herinnert u zich uit het leven van een oude grootvader of een moeder die de Heere vreesde en die misschien zelfs tot kort voor zijn sterven of tot kort voor haar heengaan zoveel strijd gehad heeft. En die klacht uit de psalmdicht, van de psalmdichter tot de hare maakte. Waar is nu God, op wie ge bouwde en aan wie ge uw zaak vertrouwde? Hoe kun je in het licht van die dingen zeggen dat Gods kerk onder een open hemel leeft? En toch is het waar. Eeuwig waar. Ook al zien Gods kinderen het lang niet altijd. Ook al is het door de zonde of door de omstandigheden of door de strijd of door de aanvechtingen soms verduisterd. God ziet zijn kerk altijd. En in dat opzicht leeft ze onder een geopende hemel. Wij willen dat vanavond heel bijzonder zien vanuit de woorden van onze tekst. En dan gaat het over Stefanus onder een geopende hemel. We letten op drie dingen. Allereerst op de genade die hij ontvangt. Maar hij, vol zijnde des Heiligen Geestes. In de tweede plaats het gezicht dat hij aanschouwt. Zag de heerlijkheid Gods en Jezus. En in de derde plaats het getuigenis dat hij aflegt. En hij zeide: ziet, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staande ter rechterhand Gods. Stefanus onder een geopende hemel, dat is het thema. In de eerste plaats de genade die hij ontvangt. In de tweede plaats het gezicht dat hij aanschouwt. En in de derde plaats het getuigenis dat hij aflegt. Stefanus. De meesten kennen zijn naam. Kinderen weten het uit de verhalen van de kinderbijbel en van de zondagschool. En wij zullen vast wel eens een keer in het verleden, misschien zelfs in het nabije verleden, een preek hebben gehoord waarin de naam Stefanus genoemd is. Want Stefanus was een van die diakenen uit de oude kerk. Nu was een diaken in het boek Handelingen wellicht wel wat anders dan een diaken vandaag de dag is. We zullen daar verder maar niet op ingaan, want dat zou ons veel te ver voeren. Maar we weten dat hij een van die diakenen was die, omdat de apostelen het zo druk kregen vanwege de uitbreiding van de gemeente des Heren, dat ze niet alles meer konden doen, dat in de opdracht van de Heere God naast de apostelen diakenen werden aangesteld die zorgden voor de armen en die ook de huizen bezochten en troostrijke woorden spraken, met name aan mensen in nood. En als u in het vorige hoofdstuk in Handelingen 6 heel die geschiedenis van dat aanstellen van die diakenen en ook de namen van die diakenen leest, dan is er één ding heel opvallend, tenminste wanneer u echt een beetje in de schrift gaat graven. En dat is dat al die diakenen zonder uitzondering hele moeilijke namen hebben. Het zijn allemaal Griekse namen. En dat betekent nogal wat, want doorgaans hebben de apostelen, de discipelen, die door de Heere Jezus tijdens zijn omwandelingen op aarde geroepen zijn, Hebreeuwse, Aramese namen. Het zijn zonen van Abraham, van het oude volk. En het is duidelijk wanneer wij het leven van de Heere Jezus overzien dat hij vooral zich gericht heeft tot het Joodse volk en dan met name tot dat deel van het Joodse volk wat vasthield aan de woorden van het Oude Testament. De Heere Jezus beweegt zich tijdens zijn leven hier op aarde vooral onder dat deel van het Joodse volk dat nog vasthoudt aan de inzettingen van de oude. Maar er waren ook andere Joden. Vrijzinnige Joden, liberale Joden zouden we ze kunnen noemen. Mensen die eigenlijk, ja, de erfenis van de vaderen min of meer tussen haakjes hadden gezet. Ze waren dan nog wel Jood, meestal waren ze ook nog wel besneden. Maar verder deed het er allemaal niet zoveel meer toe. Ze waren verlicht, het waren de cultuurmensen van de eeuw geworden. Ze hadden zich aangepast aan het Griekse denken. Ze gedroegen zich op zijn Grieks, ze gingen naar het theater. En ze hadden geen bezwaar tegen het kijken naar de Olympische Spelen en wat voor andere soort spelen er in die tijd ook allemaal waren. En in die Grieks sprekende en Grieks denkende delen van het Joodse volk zijn er ook heel wat geweest die met name vanaf de Pinksterdag tot bekering gekomen zijn. Daar lees je niet zoveel van tijdens het leven van de Heere Jezus hier op aarde. Dan vallen de meeste bekeerlingen onder de orthodoxe Joden. Maar in het begin van het boek Handelingen zijn het ook de Grieks denkende, de liberaal denkende Joden die door het evangelie bereikt worden. En laten we het ons dan eens even voorstellen, zeg. Daar was zo'n gezin ergens in Palestina, in de dagen dat de Heere Jezus leefde, de vader en de moeder van Stefanus. Het waren echte cultuurmensen. Ze waren helemaal bij. In onze dagen zouden ze de NRC gelezen hebben en gestemd hebben op de VVD of op D66. Echt mensen die vooraan stonden in de maatschappij en helemaal bij waren, maar van het woord van God niet zoveel sjoegen meer hadden. En ze noemden hun kind dan ook Stefanus, kroon of krans. Nou, dat was een naam die in die Grieks sprekende kringen een geweldige klank had. Het betekende dat ze erop hoopten dat deze Stefanus, dat jongetje wat in zijn wiegje lag, dat hij een bekranst leven zou leiden. Hoge posities zou krijgen. Misschien wel een veldheer die met lauwerkransen getooid zou worden. Of een sportheld die aan het einde van machtige sportprestaties de kroon zou krijgen van de overwinning. Zo hebben ze wellicht gedacht. Maar God denkt soms anders dan mensen. Gods daggedachten zijn altijd hoger dan die van mensen. En terwijl mensen misschien zo hun eigen ideeën hadden bij het naamgeven van dat kind, komt in de geschiedenis van het leven van Stefanus openbaar dat hij een kroon zal krijgen. Maar geen lauwerkrans vanwege wapenfeiten of sportprestaties. Die verschrompelt in ons. Maar de kroon des levens, waar het boek Openbaringen het over heeft, daar staat in het Grieks: wees getrouw tot de dood en ik zal u geven de Stefanos, de krans of de kroon van het leven. Kijk, en daar hebt u het geheim van het leven van Stefanus. Geen aardse kroon, maar de kroon des levens. Die is hem door genade uitgereikt. Hoe is dat gekomen? Ach, wij weten dat niet. Hoe dat de Heere in het hart van Stefanus waarschijnlijk op nog jonge leeftijd is gaan werken. Maar in elk geval is hij met het evangelie van Gods genade in Christus in aanraking gekomen. En is daar onder beslag, onder de majesteit van het woord geraakt. En dat woord heeft zijn hart gegrepen. En God is door zijn geest door gaan werken. En als een arm en verloren zondaar in zichzelf is Stefanus tot kennis van de genade van God gekomen. De omstandigheden, ze zijn ons niet bekend. U moet maar nooit vergeten dat de Bijbel heel weinig bekeringsgeschiedenissen bevat. Dat wordt ons niet zonder reden doorgaans verhuld. Want het komt niet aan, gemeente, op een mooi klinkende geschiedenis of op een verhaal wat wij over onszelf kunnen vertellen, maar het komt aan op de vruchten van het werk van God in ons leven. En vandaar dat de schriften veel meer spreken over de vruchten van het werk der genade in het leven dan een hele omstandige bekeringsgeschiedenis. Maar in elk geval, Stefanus, hij heeft God leren kennen. Hij heeft zichzelf leren kennen. Hij heeft Christus leren kennen. Het nieuwe leven. En dan is het niet zo, zoals soms wel gedacht wordt, dat Stefanus pas aan het einde van zijn leven vervuld is met de Heilige Geest. Want als u nog even in gedachten terugbladert naar het vorige hoofdstuk, dan ziet u dat Stefanus ook toen toen hij geroepen werd tot zijn diakenambt, al vol was met de Heilige Geest. En daar moeten wij dit uit leren, dat God wel aan zijn kinderen soms wonderlijk stervensgenade schenkt. En een volheid van stervensgenade schenkt. Maar onthoudt u dit alstublieft, dat God doorgaans de stervensgenade alleen dan in ruime mate schenkt, wanneer er ook een ruime mate van levensgenade is. En u mag er niet op rekenen dat het allemaal straks wel in orde zal komen. Met de Biliams wens, mijn ziel sterve de dood van de oprechte, als u er niet bij geleefd hebt. Want het zal in het leven uit moeten komen, die kennis van de geest der genade en de bediening van de geest der genade. En dan gaat het er niet om dat u precies dezelfde mate van de genade als Stefanus bezit. Want van hem wordt gezegd, en dat is een bijzonder voorrecht, vervuld met de Heilige Geest. Maar het komt er wel op aan dat wij het in het leven kennen, zoals ook bij Stefanus, die in de bloei van zijn leven vervuld was met de Heilige Geest. En zo riep God hem tot het diakenambt. Ja, en dan heeft hij zoveel vrucht op zijn werk, dat het niet alleen bij de gemeente opvalt, maar ook bij de vijanden opvalt. Weer zoiets. Echt vrucht op de arbeid, gemeente, dat komt uit in een gemeenschap, in de gemeente, in de kerken. Maar als het echt van God is, dan wordt dat ook ervaren en bekeken en aangevoeld in de omringende wereld. Vandaar dat we vandaag aan de dag maar niet te makkelijk moeten spreken over vrucht. Want de wereld ziet er zo heel weinig van. Of bij u wel. Of bij jou wel. Vrucht van God wordt altijd zichtbaar. Eerst in de gemeente, maar ook in de wereld. Ja, in de godsdienstige wereld van Israël hier dan. Want de leden van het Sanhedrin, die 70 of 72 leden van de Joodse raad van de oudsten, ze zijn erachter gekomen dat naast die 12 volgelingen van de Heere Jezus, en nu ook Grieks sprekende, liberaal denkende Joden zijn, die onder de invloeden van het evangelie van Gods genade gekomen zijn, en die ook al zoveel opgang maken. En ze durven om welke reden dan ook de discipelen niet te hard aan te grijpen. Maar uiteindelijk dat jonge mannetje, die Stefanus, die niet bij de nauwe discipelkring van de Heere Jezus behoorde, hem grijpen ze op een gegeven moment. Hem sleuren ze voor de raad. En hij zal zich ter verantwoording moeten verantwoorden voor de raad van het Sanhedrin. En daar staat hij. De beschuldiging is tweevoudig. Tweevoudig, net zoals dat was bij de meester. De Heere Jezus Christus. Want die beschuldiging van Stefanus, we zullen het zien, die lijkt als twee druppels water op de beschuldiging die nog maar enkele weken geleden tegen de meester zelf is ingebracht. Wat is de beschuldiging? Wel dit, deze leert nieuwe dingen. Hij verbreekt de wet van Mozes. En hij leert andere dingen dan in de wetten van Mozes staan. En het tweede is, hij heeft lasterlijke woorden gesproken tegen de tempel. Hij heeft gezegd dat deze tempel verwoest zal worden en geen waarde heeft. En dan gaat Stefanus in zijn verantwoording op die beschuldiging in. Het lijkt in het eerste oogopslag zo te zijn dat hij heel eenvoudig een doorsnee geeft van de Bijbelse geschiedenis uit de tijd van de aartsvaders. Maar u voelt wel aan dat naarmate die reden van Stefanus vordert, dat het steeds duidelijker wordt dat hij heel toegespitst
En met een heel aangrijpende toepassing al die oudtestamentische gegevens in zijn reden verwerkt. En dan zegt hij het op een gegeven ogenblik. Jullie hebben het dan over de wet en dat ik de wet niet gehouden heb. Maar jullie hebben de wet uit de hand van de engelen ontvangen destijds bij de Sinaï. En jullie houden die wet zelf niet. En jullie spreken wel over een tempel. Maar de Allerhoogste woont niet in een huis dat met handen gemaakt heeft. En dan past hij de woorden heel concreet en ernstig toe. Dan zegt hij in het slot van zijn reden, gij hardnekkigen en onbesnedenen van hart, gij wederstaat altijd de Heilige Geest. Gij hebt de profeten gedood en gestenigd die tot u gekomen zijn. En de wet hebt ge ontvangen, maar ge hebt die wet zelf niet gehouden. En dan knersen hun tanden en hun harten bersten. Iemand heeft gezegd, het is alsof de hel losbarst. Daar in de hoogste religieuze raad van het Joodse volk, het Sanhedrin. Want het knersen van de tanden, ontzaggelijk iets, is in de Bijbel doorgaans een beeldende uitdrukking van het rijk van de duisternis. Zo is het in het Sanhedrin. Ze knersten hun tanden. Duivelse haat. En dan blijkt het dat deze Stefanus niet te vergeefs op God gehoopt heeft. Dat wat hij tijdens zijn prediking en tijdens zijn rondgang in de gemeente beleefd heeft, dat God hem dat ook nu laat. En hij, vol zijnde van de Heilige Geest en de ogen houdende naar de hemel. Kijk, dat is genade, gemeente. Als God je opzoekt en je vervult met zijn geest en genade, dat is oneindig groot, onuitsprekelijk rijk. Maar als de Heere ook na alle afdwalingen en zwerftochten die er in het leven van zijn kinderen kunnen zijn, aan het einde van de loopbaan diezelfde God blijkt te zijn, die getrouw zijn woord houdt en die nooit laat varen het werk van zijn handen. Ik zou zeggen, dat is bijna dubbele genade. Want dan blijkt dat God een waarmaker is van zijn woord. Want had de Heere Jezus het niet gezegd, en als zij u zullen slepen voor de overheden, en als zij u zullen vervolgen om mijns naams wil, wees niet bevreesd, want de Heilige Geest zal het u in die uren geven om te spreken. En zo is het nu op dit cruciale moment in deze crisis van het leven van Stefanus, dat God hem door zijn geest vervult en hem alles geeft wat hij nodig heeft. Laten we daar even een klein streepje bij zetten. Dat is dus de genade die we nodig hebben. De genade waardoor we bekeerd worden en gered worden. Maar ook die genade die bij ons blijft. En die terugkeert. Vroeger hadden ze daarvan die mooie uitdrukkingen voor. De ouderen onder ons kennen ze. Bijblijvende genade. Achtervolgende genade. Dat God steeds weer terugkomt. En steeds het werk wat zijn hand begon bevestigt, doortrekt en doorwerkt. Ik mag het toch wel vragen aan de kinderen van God, aan degenen die de Heere vrezen hier in de kerk. Daar staan we toch naar. Dat de Heere doorwerkt en doortrekt in ons leven. Heere, verlaat mij niet. Ook al verlaat ik u en dwaal ik dagen zonder getal. Stefanus ervoer het in deze buitengewoon benauwende situatie. God houdt getrouw zijn woord. En als je in de crisis van het leven komt, in ernstige ziekte of op je sterfbed. En dat mag weten, dit weet ik vast. God zal mij niet begeven. Hij houdt getrouw zijn woord. Gemeente, dat is de grootste rijkdom. Maar wat gebeurt er dan wel? Dan ziet die Stefanus de hemelen geopend, zo staat er. We zullen ons dat zo voor moeten stellen. Ik probeer het maar een beetje uit te beelden. Dat als het ware het de wolkendek, of hij zal nog wel in de raadzaal gestaan hebben, voor zijn geestesoog de zolder, het plafond, als het ware als een gordijn werd opengetrokken, en dat hij mocht blikken tot in de troonzaal van God. De ogen houdende naar de hemel, zag hij de heerlijkheid Gods. Ja, daar moeten we eerst even iets van zeggen. Hij zag, toen hij in de hemelse troonzaal blikte, de heerlijkheid Gods. Wat is dat, de heerlijkheid Gods? Wel, de meesten van u zullen dat weten. De heerlijkheid Gods, in het Hebreeuws heet dat de kabod van Yahweh, Jehovah. Dat is een aanduiding van Gods aanwezigheid. En meestal wordt dat aangeduid door die wolk waarmee oud-testamentisch gesproken de tabernakel vervuld was als God kwam en woonde op het verzoendeksel. Of in de tempel van Salomo en later de tempel van na de ballingschap en de tempel van Herodes als God in die wolk woonde in het heiligdom. U weet wel dat toen de ark geplaatst werd in het heilige der heiligen, in de tijd toen Mozes het volk nog leidde, dat toen die wolk kwam en zich vestigde boven op het verzoendeksel, dat was het teken dat God bij zijn volk woonde. En die wolk was tegelijkertijd openbaring en verhulling. Openbaring omdat het een teken was van Gods tegenwoordigheid. Maar tegelijk ook verhulling, want niemand kan met deze ogen van u en van mij God zien en leven. Die wolk van Gods heerlijkheid, die kabod, dat herinnert ons aan de majesteit van Gods tegenwoordigheid. God is er, maar met deze ogen kan ik hem niet zien, want God is een verterend vuur die de zonde haat en die terrein van ogen is dan dat hij de zonde zou zien. U moet dat maar niet vergeten. Deze Stefanus, vervuld met de Heilige Geest, op het ogenblik misschien nog maar een uur voor zijn sterven, ziet God niet van aangezicht tot aangezicht. Dat kan nog niet. Want in dit leven, met deze ogen, kan niemand God zien en leven. Ook zijn knecht en kind Stefanus niet. Hij staat daar nog als zondaar. Weliswaar als een zondaar die genade kent, maar nog als zondaar. Wiens beste werken nog met zonde bevlekt zijn. En hij blikt op in de hemel en ziet de majesteit van God verhuld. Gemeente, wat worden wij hier in de prediking van dit gedeelte eraan herinnerd. Dat wij altijd eerbiedig over de hoge God zullen denken en zullen spreken. Als zelfs voor zijn liefste kinderen, op het moment dat ze opgenomen zullen worden in heerlijkheid, God zich nog verhult in de majesteit van zijn heerlijkheid. Hij is terrein van ogen dat. En zullen we het nooit vergeten, vaders en moeders, in de manier waarop wij tot onze kinderen over God spreken, zullen we het nooit vergeten, jongelui, wanneer je in aanraking komt met allerlei wind van leer vandaag aan de dag en mensen die zeggen gelovigen te zijn en over de hoge God spreken, zelfs in hun gebeden, als was het een buurjongen. Dat eeroverij is van de Allerhoogste. En dat wij niet aards over God, over de drie enige, over de heilige, over de majesteitelijke, over de genadige en de barmhartige God zouden denken. Want laten we het niet vergeten, de Bijbel zegt, God is God en gij zijt slechts mens. En het is opmerkelijk als u in de geschiedenis van de kerk en misschien ook wel denkend aan ouderen die ook hier geweest zijn en er nog zijn en die de Heere vrezen. Voor wie u misschien diep respect gehad hebt of dat nog hebt. Hoe eerbiedig ze kunnen spreken over God. Ik lees in de Bijbel dat er mensen zijn, ik onderwinde mij om tot u te spreken, dewijl ik stof en as ben. En Daniel, de zeer gewenste man, zegt in zijn gebed, Heere, bij ons is de beschaamdheid der aangezichten. En bij u is de heerlijkheid en de majesteit. O God is hoog en groot. Laat dat ook in onze gebeden, in ons denken en in ons spreken door mogen klinken. Dat is echt Bijbels. En daarom ook echt geestelijk. En ook echt reformatorisch. Het heeft me ooit getroffen dat een bekende Lutherse theoloog uit Amerika een boek schreef over de reformatie, met name de reformatie van Luther. En hij probeerde het programma van Luther in één zin samen te vatten in de titel van zijn boek. En die titel van zijn boek luidt, Let God be God. En als er iets is wat nodig is, is dat ook in onze dagen. Laat God, God zijn. Stefanus zag Gods heerlijkheid. Niet een machteloze God. Niet een God over wie we al te aards mogen denken. Maar de heilige Israëls. Ja, zegt iemand, Maar werd Stefanus daarvoor dan niet bang? Want als je God zou zien en denkt aan al die Bijbelheiligen die de majesteit van God zagen. Hoe ze vreesd, hoe ze beefde. O, er zal ook een heilige vrees wellicht door het hart en door het leven van Stefanus getinteld zijn. Maar u moet de woorden proeven en meevoelen. Ik zag de hemelen geopend en de heerlijkheid van God en Jezus. Onderstreept u dat in gedachtenis. En Jezus. De Jezus die hij misschien tijdens zijn aardse leven gezien had. Maar die hij nu in elk geval zag. Staande aan de rechterhand van God. En dan moet u er eens op letten hoe dat hier staat. En Jezus. Hoewel de Heere Jezus in heerlijkheid is opgenomen. Hij noemt hem bij die naam die hij hier op aarde gekregen heeft. De naam die herinnert aan zijn zoekende zondaarsliefde. Want Matthäus 1 vers 21 verklaart die naam. Gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hunne zonden. Gemeente, Stefanus ziet Gods majesteit, maar daarbij die majesteit van God Jezus. Die naam, die enige naam die onder de hemel gegeven is, waardoor Stefanus voor God kan bestaan en voor het vuur van Gods majesteit kan bestaan. En waardoor u, arme zondaar, verloren mensenkind, voor hem kunt bestaan. En Jezus. Sedert de hemelvaart, zo wil Stefanus in dit stukje van de Gods openbaring ons laten weten, is er niet meer alleen God als een verterend vuur in de hemel, maar staat in de troon in de hemel ook Jezus en Jezus. En in Jezus is verzoening en vergeving. En als er daarom mensen zijn in de kerk vanavond, jonge mensen of ouderen, die zeggen, o, zo zie ik God. Als de God die vertoornd is, als de heerlijke majesteit die vergramd is op mijn zonde. Die ik bedroefd heb door mijn zonde. Vergeet dan de prediking van vanavond niet. Dat bij die heilige God, die heerlijke majesteit, die terrein van ogen is, dan dat hij het kwade zou zien. En Jezus. En dat God in Jezus Christus neerdaalt, ook nu de hemelen gesloten zijn en wij niet in de hemel kunnen blikken. God daalt in Jezus neer, heel in bijzonder wanneer zijn woord verkondigd wordt. En hij zegt het tot arme zondaren, tot die jongen of tot dat meisje in de kerk die met zichzelf is vastgelopen. Tot die ouderen die zegt, dominee, ik heb Gods genade zo lang versmaad. Tot misschien een hoogbejaarde die zegt, ik ben al zo lang een vreemdeling van Gods genade. En mijn hart is zo keihard geworden, zo vereeld. Zou het voor mij nog kunnen? Mijn beste vriend, vriendin, ik mag het u in de naam van de God van Stefanus zeggen. Hij staat in de troon en Jezus. En hij is diezelfde Jezus nu hij in de troon is als toen hij hier op aarde was. En wat gebeurde er toen? Toen kwam hij naar Bartimeus en naar Zacchaeus en naar die bloedvloeiende vrouw en zocht ze op in hun nood. Want deze Jezus is gekomen, zegt Lucas 19 vers 10, om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En hij gaat in de prediking van het woord. Denkt u zich, dat is intussen de rijen door. In het gewaad van zijn woord. Om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Wat zou het een zegen zijn, zeg, als hij vanavond jou of u als een verlorene, als een doodschuldige in de kerk zou vinden. En als hij vanavond zou zeggen door zijn woord en geest, ziet, hier ben ik. En Jezus, wat zou u dan blij zijn? Het kan nog. Hij wil het nog doen. Hij kan het ook doen. Want hij is diezelfde Jezus als toen hij hier op aarde was. En hij staat nog in de troon. Ja, en dan moet ik me haasten om nog iets te zeggen over het feit dat hier staat dat Jezus staande in de troon van God aan de rechterhand van God ons hier getekend wordt. Voor zover ik heb kunnen nagaan, komt dat maar twee keer in de Bijbel voor. Meestal lezen we dat Christus is of is gezeten aan de rechterhand van God. Zo lezen we het ook in de 12 artikelen niet. Maar twee keer leest u dat de Heere Jezus staat aan de rechterhand van God. Eén keer hier in Handelingen 7 bij dit visioen wat Stefanus ontvangt. En dan ook nog een keer in Openbaring 5, het zesde vers, als Johannes in de hemelen blikt en als hij in de troon van God ziet. En dan zegt hij, en ik zag de zoon des mensen, ik zag het lam staande als geslacht in de troon van God. Hij ziet de zoon des mensen als het lam staande, het geslachte lam. En daar hebt u ook die gedachte dat lam van God, dat die zoon des mensen dus staat in de troon. Wat zou dat betekenen? Wel, als u Openbaring 5, u moet het thuis maar eens nalezen, goed bekijkt, dan ziet u dat Johannes dat visioen krijgt ook in een situatie van grote vervolgingen. De kerk wordt bestormd en benauwd van alle kanten. En dan zien we in gedachten hoe Johannes zich afvraagt, hoe moet het nu? In verband met die boekrol die hij dan ziet, dan weent hij zeer, want hij weet niet hoe het moet met die kerk in de verdrukking, met die kerk die een donkere weg moet gaan door de wereldgeschiedenis heen. En dan wordt hij erop gewezen dat, ook al moet de kerk door een donkere weg, en al moet die kerk door vijandschap en ellende en nood heen, dat het Lam opgestaan is in de troon. En dan voelt u misschien dat er allerlei gedachten in die uitdrukking meekomen. Opgestaan, met eerbied gezegd, Jezus Christus zit heersend in de troon. Maar als hij ziet dat zijn volk door de verdrukking heen gaat en door het lijden heen gaat, met eerbied gezegd, dan kan de Heere Jezus niet werkeloos blijven zitten. Dan staat hij op. En als hij ziet dat de eerste martelaar na zijn eigen sterven op het punt staat om buiten de stad geworpen te worden en gestenigd te worden, dan staat hij op. Dan krijgen de oudtestamentische woorden uit de psalmen een nieuwe gloed en een nieuwe ongedachte vervulling. Gij zult opstaan, ons beschermen, over Sion u ontfermen. Jezus staat op om zich over zijn strijdende kerk hier op aarde te ontfermen. Gemeente, wat een gedachte. Zouden we het niet stamelen bidden? In deze tijden wel niet vol vervolging, maar vol geestelijke milieuvervuiling. Aanvechting, vervlakking, bijna totale verwereldlijking, ontgeestelijking. Heere, sta op. Sta op tot ontferming over ons en over onze kinderen, over ons en over de generatie die geboren wordt aan het einde van deze stervende 20e eeuw. O Heere Christus, zou u in de troon van God uit genade willen opstaan en u over ons ontfermen. Is dat het niet wat u nodig hebt, vaders en moeders, met een groeiend gezin? En als u denkt aan het feit dat uw kinderen leven in de samenleving die vandaag de dag ook op Urk niet meer beschermd is, waarin we beïnvloed worden door allerlei wind van leer en door allerlei dingen die puur werelds en puur zondig zijn. Heere, hoe moet dat toch met mijn kinderen? En die vader die al ouder is en kleinkinderen en misschien zelfs achterkleinkinderen heeft, zegt: Heere, wat zullen mijn kleinkinderen, wat zullen mijn achterkleinkinderen nog? Dan blijft er toch maar één ding over. Heere, sta op om u over ons te ontfermen. Ja, dat is het ene. En het andere is, wat is het een zegen als je net als Stefanus en Johannes op Patmos mag ervaren, door het geloof mag zien dat de Heere Jezus Christus niet werkeloos in de hemel is, niet werkeloos alle macht heeft in hemel en op aarde, maar die macht ook uitoefent en opstaat als het gaat om zijn eer en zijn zaak. En dat hij soms in neerbuigende goedheid zijn strijdende, vallende, wankelende kinderen te hulp snelt. Gij zult opstaan. Hij zag Jezus staan. Al gaat het dan nog zo hoog, gemeente. Al is er dan bloed en al zijn er dan tranen. Dan moet Stefanus straks naar buiten gesleurd worden en ze trekken zijn kleren van zijn lijf. En die met haat bezielde Sanhedristen, ze staan er en ze gooien hun scherpe stenen. En één steen wordt gekwakt tegen zijn borstkas. En beukt zijn borstkas open. Een ander steen treft hem aan zijn slaap, zodat het bloed over zijn wangen loopt. En zijn ogen vult en het bloed gemengd wordt met zijn tranen. En als hij dan stervend de laatste adem uitsnikt, dan staat Jezus op. En ik stel me zo voor, en dat is bijbels, met uitgebreide armen. Kom. Welkom. Zoals in Bunyan's Christenreis weet u wel aan slot dat prachtige stuk. Als Bunyan's Christen aankomt in de hemelstad en hij de poort binnengaat, dan staat er zo treffend: op dat moment begonnen alle klokken in de hemelstad te bijeren. Welkom, welkom, welkom. Maar zover is het nog niet. Want Stefanus is dan wel welkom omdat de Heere gereed staat, opstaat om hem op te wachten. Maar hij houdt nog één preek. En dat is zijn laatste preek. Ja, Stefanus heeft nogal meer gezegd, maar dat zijn die beden, die stervensbeden die hij uitsnikt als hij gestenigd wordt. Dit is zijn laatste preek. Als hij de hemelen geopend ziet, dan keert hij zich nog één keer tot zijn veroordelaars, tot die van haat bruisende en briesende Sanhedristen. En hij zegt: ziet, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staande ter rechterhand Gods. Zijn laatste preek. Ik heb er van de zomer, toen ik er voor het eerst over preekte, eens over nagedacht. Dat zal je laatste preek zijn. Ik zie de hemelen geopend. En de Zoon des Mensen staande aan de rechterhand van God. Maar het is niet alleen maar een wonder als je zo met een open oog in de hemel mag blikken en daar nog stervend iets van door mag geven. Een groot wonder. Maar het is ook wat om zo'n preek aan te horen. Aan te horen als Sanhedristen, want wat staat er? En dan moet u op de kleine dingen letten, want dat is zo belangrijk, zeg, als u de Bijbel leest. Op de kleine dingen letten. Dan zegt Stefanus in zijn woorden het niet precies zo, zoals het in de tekst daarvoor staat. In de tekst daarvoor staat dat hij Jezus zag. Maar nu hij het gaat uitleggen aan die Sanhedristen, zegt hij: ik zie de Zoon des Mensen staande ter rechterhand Gods. Wat is die naam, Zoon des Mensen? Ik kan daar vanavond niet uitvoerig over zijn, maar dat is een hele belangrijke naam van de Heere Jezus, die meestal gebruikt wordt in verband met zijn aardse leven. En in verband met zijn wederkomst. En die twee dingen lopen samen een paar weken voordat Stefanus gestenigd wordt. Dan staat Jezus zelf voor het Sanhedrin, waarschijnlijk voor bijna of helemaal hetzelfde Sanhedrin als deze Stefanus. En dan staat Caiaphas op en hij zegt: ik bezweer u bij de levende God, zeg mij of gij zijt Christus. En dan zegt de Heere Jezus: gij hebt het gezegd. En van nu af aan zult gij de Zoon des Mensen zien, zittend aan de rechterhand van God en komende met de wolken des hemels. En dan scheurt Stefanus zijn hoge priesterlijke kleed en hij spreekt over godslastering. Maar wij vragen het in dit uur dat Stefanus staat voor zijn rechters. Caiaphas, Gamaliel en al die andere leden van het Sanhedrin, horen jullie het niet? Hier gaat het woord van de Christus in zijn lijden in vervulling. Want hier zegt Stefanus het. Ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen is opgestaan. Opgestaan om te komen. Beef Caiaphas, beef Gamaliel, beef over priesters en schriftgeleerden. Want hij komt om de aarde te richten. En dan ziet u, ze geloven er niets van. Ze stoppen hun oren, ze schreeuwen er tegenin. Maar ze hebben het in die laatste preek van Stefanus gehoord. Jezus komt als de Zoon des Mensen. Hij is al opgestaan. Gemeente, de toepassing is denk ik duidelijk. Ik hoef er niet veel meer over te zeggen, maar toch wel dit. Als Stefanus in die vroege tijd van de kerk Jezus al zag opgestaan als de Zoon des Mensen, komende ten oordeel, hoeveel te meer zien we dan nu in de tekenen van de tijden en in alle dingen die als waarschuwingsklokken luiden in het woord en in de prediking. Jezus Christus opstaan. Hij komt. Hij komt om de aarde te richten. En mijn lieve mensen, gemeente, zijn wij dan bereid? Bent u bereid? Ben jij bereid? En de vraag geldt ook voor mij, zoals ik hier vanavond staan mag. Ben ik bereid? Mijn jongen, onbekeerd. Misschien wel wat onverschillig en vanavond alleen maar in de kerk omdat je moest. En straks op weg misschien wel naar een barretje. Of naar een disco ergens misschien ver van Urk. Kun je doorzondigen? Kun je doorleven zonder God en zonder Christus als hij opgestaan is om te komen? Ouderen in de kerk, die eigenlijk altijd een stil en gerust leven geleid hebt, maar dan wel een stil en gerust leven in de zin van wat de Bijbel noemt de valse rust. U kon het altijd wel uithouden bij uw onbekeerlijkheid. En u had altijd wel een redenering bij de hand op het huisbezoek om de vragen die toegespitst gesteld waren te ontgaan. Kunt u doorleven, onbekeerd, onbekeerlijk en ongelovig? De Zoon van God, Stefanus, zegt het in zijn afscheidspreek. Staat op. Nee, ik zeg dat niet om u bang te maken. Dat zou ik niet eens kunnen. Want wie kan een onbekeerd mens bang maken? Maar ik zeg het om de ernst van de dingen op uw hart te leggen, op jouw hart te leggen. En ik zeg het met de bede in mijn hart, o God, breek het hart van die onbekeerde. En ik zeg het in de naam van hem die zijn knechten zendt en roept, wij bidden u van Christus wegen, wetende de schrik des Heren. Laat u met God verzoenen. Zo heeft Stefanus het gezegd. En laat jouw reactie, de vrucht op de prediking bij u dan niet zijn wat het was bij die Sanhedristen. Ze stopten hun oren. Ze wilden het niet horen. Dat was tot hun oordeel. Zo is het toch niet bij u. Bij jou hoop ik. En als u bij deze vraag denkt, Maar mijn hart is zo hard. Ik ben zo blind, zo dwaas. Hoe moet het? Leg het toch aan de Heere voor. Nu het nog het heden van de genade is. En wie weet hoe kort. En nu hij nog in de troon staat als Jezus. Bereid om zondaren. Die met hun zonde en ellende. Tot hem zich ter genezing wende. Aan te zien in zijn gunst. Want ook al komt hij om de aarde te richten, hij zal juist dan zijn kerk niet begeven. Stefanus heeft het ervaren. En er zijn in de loop van de eeuwen zoveel van Gods kinderen geweest die het ervaren hebben. De God die me trok uit de duisternis, is eeuwig dezelfde. Hij zal zijn werk toch voleinden. Ik denk aan het sterfbed van John Owen, een van de grote in Gods koninkrijk. Hij was ziekelijk en hij wist dat het einde naderbij kwam. En een collega van hem, een dominee Payne, had nog een van zijn laatste manuscripten naar de drukker gebracht en nog erop gelet dat alles goed gedrukt en goed gezet werd. En ik kwam het huis waar Owen doodziek lag binnenstormen. Broeder Owen, uw boek over de overdenkingen van de heerlijkheid van Christus, want dat is Owens laatste werk. De overdenkingen over de heerlijkheid van Christus. Wordt gedrukt. En het gaat zeer voorspoedig. En weet u wat Owen zei? Het waren zijn laatste woorden. Daar ben ik blij om, broeder Payne. Maar ik ga nu heen. Om hem te zien die mijn ziel lief heeft. En om van hem te spreken die mij uitnemend bemint. En dan zal ik van hem veel schoner kunnen spreken dan ik ooit hier op aarde bij machte was. Zalig, als je zo mag leven en zo mag sterven.